naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen zingen uit Psalm 101. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Het eerste, tweede en derde vers uit Psalm 101. Vierde vers van deze psalm zingen wij na de belijdenis van het geloof. Psalm 101 vers 4. Er is een kerk van Jezus Christus in alle eeuwen en op alle plaatsen. In gemeenschap met die kerkgemeente spreken wij als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes. en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons samen bidden. Groot en heilig God, wij buigen ons in verwondering voor uw heilig aangezicht, omdat wij u zien gereed staan om ons te ontvangen. U staat gereed om ons bij u te brengen, als straks uw woord wordt geopend en wij daarbij luisterende mensen mogen zijn. Dan mogen wij uw eigen stem horen en daarin dicht bij u komen. Wij belijden u dat wij dit niet verdiend hebben en dat dit het ook het wonder van deze zondag uitmaakt. Dat het niet van ons is uitgegaan, deze kerkdiensten en dit begin van een nieuwe week. Wij belijden uw trouw en uw goedheid. En wij zien daarin uw liefde zo oneindig groot, dat ons hart eronder breekt. Daar kunnen wij niet tegen, als wij zo dicht bij u gebracht worden. En wij bidden u, of door uw Heilige Geest, ons hart breken mag onder uw liefde, zodat er iets gebeurt in ons en met ons, dat wij andere mensen worden dan die we waren, veranderde mensen. We belijden u dat wij van ons uit niet dicht bij u kunnen komen. Wij zijn als een stro in het vuur. Gij zijt heilig en wij volkomen onheilig als wij voor u verschijnen. Wij belijden u dat gij zelf een middelaar hebt gegeven, uw enig geboren zoon, en in hem naderen wij tot u. En dan, o eeuwige God, is onze bede deze: of gij uzelf wilt verheerlijken in ons midden, uw naam als Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat we in dit uur met name dan ontdekken het geheim van uw woord, uw geschreven woord, de Bijbel. Wilt u ons daarover onderwijzen en leren wat dit boek voor ons mag betekenen, waarin gij de gemeenschap met de mensen zoekt, ook nu met ons. Wij vragen u om liefde bij de uitleg, bij het spreken daarover. Wij bidden u om liefde bij het luisteren, dat er een stil geheim in de kerk mag zijn van het luisteren en het ontvangen, te midden van de onrust en beweging van deze wereld om ons heen en in ons hart. O Heilige Geest van de Vader en de Zoon, verenig ons hart, voeg het samen tot de vreze van uw naam, en laat zo uw heerlijkheid in de gemeente gezien worden en daaruit geleefd worden, nu en al de dagen van ons leven, zodat we ook de volgende 6 dagen van de komende week uit de bron mogen leven. De bron die gij wilt openstellen in Jezus Christus uw Zoon. Hoor ons in zijn naam, in vergeving van alle zonden, tot lof van u, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, nu en eeuwig. Amen. Wij openen nu het geschreven woord van God, gemeente, en lezen uit het Nieuwe Testament. De tweede brief van apostel Petrus, hoofdstuk 1. Aan het slot van het hoofdstuk komt de tekst voor, die vanmiddag in artikel 3 van de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt aangehaald. Het gaat vanmiddag namelijk over het gesproken en het geschreven woord van God. Onze schriftlezing is 2 Petrus, hoofdstuk 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis van Hem die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging van zijn vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal uw rijk toegevoegd worden, de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch, ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel, dat gij daarop acht hebt als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie van de schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Op grond van deze schriftlezing, gemeente, hebben wij vanmiddag in de leerdienst voor ons artikel 3 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Vanaf artikel 3 tot en met 7 gaat het over de Heilige Schrift, over wat de Bijbel voor ons mag betekenen. Wij lezen met elkaar wat er staat in het derde artikel. Wij belijden dat dit woord van God niet is gezonden of voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden, zijn geopenbaard woord bij geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen der wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schrifturen. Dat is vanmiddag de inhoud van artikel 3. De vorige keer hoorden wij uit het tweede artikel dat wij God door twee middelen mogen kennen, twee boeken. Het boek van de schepping en het boek de Bijbel. En over het laatste boek gaat het nu vanmiddag verder. Als inleiding op de prediking zingen wij uit een van de psalmen die hiermee verband houdt, psalm 119, het vijfde en het zesde vers. Wij maken ons ook gereed voor een liefdedienst. We hebben gaven meegebracht, die worden nu ingezameld. Eén collecte is er nu voor de kerk en ook een collecte voor de kerk bij de uitgang die wij hartelijk in uw liefde aanbevelen. De volgende mededelingen komen de zondag, hopen we zelf in beide diensten voor u te mogen voorgaan. In de morgendienst is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van de inwendige zending, waarover u in de kerkbode meer kunt lezen. Deze collecte heel hartelijk in uw liefde aanbevolen. De komende week zijn er de normale verenigingen, catechisaties. Daarbij extra onder de aandacht gebracht voor de leden van de mannenvereniging. Komende zaterdag is de Bondsdag in Utrecht. Om 7:15 morgens is er vertrek hier vanaf de Sionskerk. Dus zaterdagmorgen 7:15. Dit alles zo de Heer wil en wij zullen leven. Uit Psalm 119 zingen wij als inleiding op de prediking het vijfde en het zesde vers. Gemeente, we hebben de vorige keer gehoord dat wij God mogen leren kennen door twee middelen, twee boeken om daarin te lezen over hem. Dat is buiten ons in de schepping, het boek van de natuur, waarin alle schepselen, kleine en grote letters zijn. En als we daarin lezen, lezen wij de naam van onze schepper. Maar er is ook het andere boek, waarin hij zichzelf veel meer te kennen geeft. En dat is de Bijbel, de Heilige Schrift, zijn geschreven woord. En daarin, zo hoorden we, geeft God zoveel van zichzelf te kennen, als wij nodig hebben in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid van de zijnen. Hier op de kansel ligt de Heilige Schrift, geopend. Zichtbaar als we de kerk binnenkomen, zichtbaar in het midden van de gemeente. Aan heel de inrichting van ons kerkgebouw is dat te zien. Hier gaat alles om het woord van God. Daarom geen afleiding door veel andere dingen, een sobere ruimte, de opengeslagen Bijbel, en daaromheen de wachtende, de luisterende gemeente. De Heilige Schrift. Het geheim van dit boek, daarnaar gaan wij nu vragen in deze en volgende artikelen van onze geloofsbelijdenis. We gaan vragen naar het gezag van de Bijbel, naar de omvang van de Bijbel, maar wij beginnen vanmiddag eenvoudig met de vraag naar de oorsprong van de Bijbel. Waar komt de Bijbel uiteindelijk vandaan? Hoe is die Bijbel tot stand gekomen? Welke lange weg heeft hij afgelegd voordat hij hier op deze kansel gelegd kon worden? Deze Bijbel, die hier ligt, is in de Nederlandse taal geschreven, onze Statenvertaling, vanaf het jaar 1637 in Nederland bekend. Maar oorspronkelijk is de Bijbel in andere talen geschreven, het Oude Testament in het Hebreeuws, het Nieuwe in het Grieks. En wanneer we van de Bijbel uitspreken, dit is het woord van God, betekent dat dat de Bijbel op een dag uit de hemel rechtstreeks neergedaald is? Die vragen gaat het om nu. We vragen naar de oorsprong, naar het ontstaan van de Bijbel. Dan zegt artikel 3 eerst het volgende daarover. Wij belijden, wij geloven. Wij belijden dat dit woord van God niet is gezonden en ook niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, gelijk de heilige Petrus zegt. Het begin is dus zo geweest. Eerst is het woord van God gesproken, daarna is het ook opgeschreven. Het is eerst gesproken, vanaf Adam tot aan Mozes is het woord van God een gesproken woord geweest, en zo ook doorgegeven van ouders op kinderen aan het volgende geslacht, mondeling. Pas daarna is dit gesproken woord op schrift gesteld en aldus bewaard gebleven, ook voor ons. Dus we onderscheiden het gesproken woord van God en het geschreven woord van God. En dan belijden wij dat dit woord van God niet gezonden is, niet voortgebracht is door de wil van een mens. De Bijbel is niet van menselijke oorsprong. Niet gezonden door mensen, niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar het is gesproken door mensen die zelf door de Heilige Geest gedreven werden. Onze geloofsbelijdenis brengt hier een woord van Petrus naar voren over het profetische woord dat zeer vast is, als een licht in het donker. En deze profetie, en dan zie je Jesaja staan, Jeremia, Ezechiël en al de anderen, deze profetie is niet voortgebracht door de wil van Jesaja zelf, maar deze heilige mensen Gods, dat wil zeggen deze afgezonderden in de dienst van God geroepenen, hebben het profetisch woord gesproken, daarbij gedreven door de Heilige Geest. En nu die uitdrukking, dat zij gedreven werden door de Heilige Geest. Dat is in het Grieks een speciaal woord waarin een beeld gebruikt wordt. En dat beeld maakt het duidelijk, gedreven door de Heilige Geest. Daarbij moeten we denken aan de zee en aan een schip op het water en aan de wind in de zeilen. Aan dit beeld wordt hier gedacht. De Heilige Geest is als de wind die blaast in de gehesen zeilen. En de Geest drijft dus het schip verder. Het is zelfs, zegt Handelingen 2, een geweldige gedreven wind, die toen het hele huis vervulde waar de discipelen waren. Dus de profeten, om zo te zeggen, hadden in de gehesen zeilen de Geest, de wind van de Geest in de zeilen, de Geest als de wind die waait waarin hij wil en met welke onweerstaanbare kracht. Als de wind van de Geest in de zeilen is, wie kan dan het schip tegenhouden? Dan wordt het gedreven over de zee waarin de Geest wil. En zo is het gesproken woord van God ontstaan en zijn mensen daarvoor gebruikt, profeten en apostelen. De Bijbel is dus niet kant en klaar uit de hemel neergedaald. Er zijn mensen in dienst genomen door God om te spreken, ook om te schrijven. Maar de woorden die ze spraken en die ze schreven, kwamen niet uit hun binnenste op, niet uit hun eigen hart voort. Het was geen dichterlijke inspiratie dat uit de diepten van de mens omhoog kwam, maar het kwam zeer beslist van buitenaf. Van bovenaf werden ze gedreven door een geweldige wind, de adem van de Heilige Geest. En zo spraken ze, zo schreven ze, met de wind des Geestes in de zeilen. Zo spraken ze, en zo schreven ze. Want, zegt artikel 3 dan verder, daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij geschrift, dat is op schrift te stellen. En God zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. En daarom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schrifturen. Ja, wanneer het woord van God alleen gesproken was gebleven door profeten en apostelen, en dan hadden wij na zoveel eeuwen er niet van gehoord. En daarom is het de bijzondere zorg en liefde van God geweest, een zorg voor ons en onze zaligheid, dat hij de profeten en apostelen ook geboden heeft zijn geopenbaarde woord op te schrijven, zodat het bewaard zou blijven voor alle komende eeuwen. En er is zelfs een heel klein gedeelte uit de Bijbel dat God persoonlijk heeft geschreven, rechtstreeks. Zijn heilige wet, de 10 geboden, met zijn eigen vinger geschreven. Dat staat in Exodus 31. En hij gaf aan Mozes, als hij met hem op de berg Sinai te spreken geëindigd had, de 2 stenen tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods. En hierom noemen wij zulke geschreven woorden van God samen heilig en goddelijk. Heilig, dat wil zeggen, afgezonderd van alles wat ooit verder geschreven is op deze wereld of gegraveerd in steen. En goddelijk, van goddelijke oorsprong. De wind van de Heilige Geest zelf was hierbij in de zeilen. De Heilige Schrift is het woord van God. Gemeente, wij zijn vanaf onze prille jeugd vertrouwd met de Bijbel. Het geschreven woord van God. We zullen thuis geleerd hebben waarschijnlijk dat wij dit boek met eerbied zullen tegemoet treden. De Heilige Schrift is niet een gewoon boek, maar het boek der boeken. Over dit geheim mogen we nu ook in eerbied gaan nadenken. Al beleidend het wondere geheim dat in de Bijbel is verborgen. En dan bidden wij samen bij het luisteren en preken om de gave van de Heilige Geest. Want juist omdat we zo goed weten dat de Bijbel het woord van God is, kan het ons ook in de weg staan. Dat het ons te gewoon is geworden en wij er geen echt wonder, geen geheim, een levend geheim in horen. Daar bidden wij samen om. Om het opnieuw van binnenuit te mogen verstaan, zodat we als heel gelukkige mensen straks naar huis mogen gaan. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De Bijbel is het woord van God. Wat bedoelen we daarmee? Dan gaan we naar Johannes in het begin van zijn evangelie. Johannes begint zijn evangelie zo: in den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dit woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. Dat woord waar Johannes dan over spreekt, dat is niet de Bijbel. In de beginne was het woord, dat is niet de Bijbel. Dat is niet een gesproken of een geschreven woord. Maar dat is een persoon. Namelijk de eeuwige Zoon van God, Jezus Christus. Christus heeft vele, vele namen. Maar ook is een van zijn namen het woord. En dat met een hoofdletter. Onder duizenden woorden, miljoenen woorden die ooit zijn gesproken of geschreven, is Christus eenvoudig het woord. En waarom het woord? Omdat God, de levende God, een sprekende God is. De afgoden zwijgen. Ze hebben wel een mond, maar ze spreken niet. De goden zwijgen. De levende God van Israël spreekt. En dat is allereerst het geheim van de drie enige God zelf. Zoals Johannes in het begin van zijn evangelie, door de geest gedreven, niet uit zichzelf, dat geheim van die levende God verneemt. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is. Hoort u die taal? Dat kind dat in de schoot van de Vader ligt, de enige geboren Zoon van God, die heeft ons God verklaard. En dat is ons verklaard van de levende God. In de beginne was het woord. Het is begin. De Vader heeft het gesproken. Zijn hart uitgesproken. En dit woord dat hij uitsprak was bij God. Hij hield het bij zich. En dit woord was God. Uit het hart van de Vader is de Zoon. En dit woord was niet alleen bij God, het was ook God, de eeuwige Zoon van God. Dit was in de beginne bij God. Dus als wij nu spreken over het woord van God, dan denken we allereerst aan een persoon. De persoon Jezus Christus. Hij is eenvoudig het woord. Het woord van God. En dit woord, de Zoon van God, in wie de Vader zich uitspreekt, zich aan ons openbaart. Dit woord horen wij door middel van het geschreven woord van God, de Bijbel. Maar dat betekent dat we ook niet verstaan dat de Bijbel het woord van God is, als we dat gaan losmaken van de persoon, Jezus Christus. Wanneer we niet het woord Jezus Christus hierin ontmoeten. Het geschreven woord, getuigd van het vlees geworden woord. En wanneer we ooit de Bijbel durven losmaken van Christus als het ene woord van de Vader, ja, dan is de Bijbel een verzameling van ruim 1000 bladzijden, maar zonder centrum. Een lichaam zonder hart. Een woordenstroom zonder leven. Het woord van God. Jezus Christus, in hem horen wij de Vader. In dit oneindige heelal, waarin het ons duizelt als kleine nietige mensen, horen wij de sprekende God. In hem, in Christus, zien wij de Vader. Van hem en de Vader horen we door de Heilige Geest. En zo mogen wij belijden dat het hart van de Schrift is de openbaring van de drie-enige God. In deze Bijbel heeft de levende God, gemeente, voor ons zijn hart uitgeschreven. En hoe heeft hij dit nu gedaan? Zijn woord voor ons uitgeschreven. Maar een heel klein gedeelte, alleen de 10 geboden, heeft God met eigen vinger geschreven. Al het overige door middel van zijn dienstknechten, de profeten en apostelen. Opmerkelijk is dat Christus zelf tijdens zijn rondwandeling op aarde, dat hij niet zelf de evangeliën heeft geschreven. We horen maar één keer dat Jezus schrijft met zijn vinger in het zand. Meer niet. God neemt profeten en apostelen in dienst. En die drijft hij door zijn geest aan, zodat de wind in de zeilen is. Maar dan komt voor ons ook een vraag, een echte levensvraag, moeilijke vraag, heel moeilijke vraag. Wanneer mensen nu hierbij geroepen worden om te gaan schrijven, dan is dus de Bijbel tegelijk ook een boek door mensen geschreven. Dat valt niet te ontkennen. Nemen we alleen het voorbeeld van de evangeliën. 4 verschillende schrijvers belichten elk op weer andere wijze de ene gestalte van Jezus Christus, maar telkens van een andere zijde, van 4 verschillende kanten. Daaraan zien we alleen al dat de Bijbel niet rechtstreeks door de hemel is neergedaald, maar door middel van mensen is geschreven. En dan vragen we, en die vraag gaan we nu niet omheen, daarvoor zijn we de kerk gekomen, dan vragen we, waarom dan? Waarom heeft God mensen in dienst genomen? Want daaruit zijn zoveel problemen ook voortgekomen. Er schijnen met elkaar tegenstrijdige woorden in de Bijbel voor te komen. De eerste handschriften van de evangeliën en de oorspronkelijke brieven van Paulus hebben wij niet meer. En toen werden die brieven en de evangelie overgeschreven en daarbij werden schrijffouten gemaakt, zo blijkt door de oude handschriften. Moeilijke vraag. En dan is de Bijbel eigenlijk een hele bibliotheek op zichzelf van 66 boeken. In verschillende tijden door verschillende personen, geschreven onder verschillende omstandigheden. En daardoor ontstaan zoveel problemen bij de uitleg van de Bijbel, zoveel tegenspraken, zoveel verwarring. Iedere ketter heeft zelfs zijn eigen letter. En met de Bijbel in de hand kunnen we zoveel tegenstrijdige zaken willen bewijzen. Dat ontmoedigt velen, en vooral jonge mensen. Waarom, eenvoudig gezegd, heeft God niet, zoals bij die 2 stenen tafelen, eenvoudig, zelf, kort opgeschreven wat hij ons als zijn woord wilde geven? Rechtstreeks uit de hemel. Waarom heeft hij daarbij mensen ingeschakeld? En waarom heeft hij in plaats van die vele honderden bladzijden niet eenvoudig, kort en helder zijn woord zelf voor ons opgeschreven. Zoals sommige mensen dat zo simpel kunnen voorstellen, dan zeggen ze, de hele inhoud van de Bijbel kan wel op een klein stukje papier, kan misschien wel op een duim geschreven worden. Ja, dat is niet helemaal waar. Het is daarom niet waar, omdat God dat zo niet gedaan heeft, maar meer dan 1000 bladzijden ons heeft gegeven. Dus wij mogen het niet eenvoudiger maken dan het van God uit gegeven is. En daarom nu die vraag, die moeilijke vraag. Waarom is de Bijbel goddelijk? En dat ervaren we bij het lezen en het luisteren. Maar waarom is de Bijbel tegelijk ook menselijk? Door mensen geschreven vanuit hun tijd en hun omstandigheden. Want dat ervaren we ook bij het lezen en het luisteren. En nu komt het antwoord. Dat antwoord hebben wij in het woord zelf vernomen. Dat antwoord, dat is het geheim van het woord Jezus Christus. Hem zien, aan hem denken nu en niemand anders. Van Christus belijden wij in de kerk. Hij is waarachtig God en tegelijk waarachtig mens. God en mens in één persoon. En het woord is vlees geworden, dit geheim ondoorgrondelijk en toch uitgesproken. Het woord bleef wat het was, waarachtig God, maar het werd ook wat wij zijn, waarachtig mens. Zoals de kerk beleidt van de ene persoon Jezus Christus, twee naturen, God en mens, samengevoegd, onvermengd en onveranderd, ongedeeld en ongescheiden. En gemeente, nu mag u het geheim horen van de Bijbel. Dat is namelijk het geheim van Jezus Christus zelf. God en mens in één persoon. Van dat geheim draagt nu dit woord de afglans. De indruk, de gestalte. Van deze Bijbel zouden we nu ook kunnen zeggen in zekere zin, ook zij draagt die twee naturen tegelijk. Een goddelijke natuur en een menselijke. Dat de Bijbel Gods woord is, volkomen goddelijk, van goddelijke oorsprong, niet door mensen voortgebracht, daarin ontmoeten wij Jezus Christus als de eeuwige Zoon van God. God zelf, God zij dank, niet uit ons en niet uit de aarde voortgekomen, maar uit het hart van de Vader. En dat de Bijbel tegelijk zo menselijk is, zo volkomen menselijk. Zoals bijvoorbeeld Lucas eenvoudig zegt, dat hij alles van tevoren aan naastig onderzocht heeft, dat profeten en apostelen als schrijvers in dienst genomen zijn. Daarin ontmoeten wij nu Jezus Christus als waarachtig mens. Onze menselijke natuur aangenomen, het vlees geworden woord. Dus het geheim van de Bijbel is het geheim van Christus. God en mens in één persoon. Dat is het geheim van dit boek en er is geen één ander boek zo. Goddelijk en menselijk in één. En wie dit geheim niet wil zien, wie of zegt het is alleen maar goddelijk, of wie zegt het is alleen maar menselijk, kan de Bijbel nooit verstaan. En die blijft struikelen over 1001 menselijke vragen. Hoe zit dit? Hoe kan dat? Van Christus horen we het geheim. Dat hij God gelijk was, maar zichzelf heeft vernietigd. En de gelijk is geworden. De gestalte van een dienstknecht. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zo draagt nu onze Bijbel die dienstknechtsgestalte ook. Zo neemt het woord van de levende God, het geopenbaarde, geschreven woord, de gestalte van een dienstknecht aan. Ja, om ons mensen te dienen. Om ons gelijk te zijn in onze menselijke woorden en uitdrukkingen, in onze menselijke taal, zodat de kinderen in de kerk het altijd weer het eerst zijn die de Bijbel verstaan. In de kinderlijke taal, in de zuivere eenvoud. dat God een gezicht heeft, ogen heeft, een mond heeft, zodat een kind het mag verstaan, de Bijbel van binnenuit. Bavinck heeft eens geschreven over deze dienstknechtsgestalte van het woord. De vleeswording van Christus eist dat men haar naspeuren tot in de diepte van haar vernedering toe, in al haar zwakheid en smaad. De beschrijving van het woord, van de openbaring, nodigt ons uit om ook in de schrift dat zwakke en nederige, die dienstknechtsgestalte te herkennen. Maar gelijk het menselijke in Christus, hoe zwak en nederig ook, toch van het zondige vrij bleef, zoals ook de schrift, zonder dwaling tot stand gekomen. En nu, gemeente, kunnen wij gaan spreken over dat woord, de onfeilbaarheid van de schrift. Van het onfeilbare woord Gods. Daarover kunnen wij spreken vanuit de menselijke natuur van Christus. Waarachtig mens, ons in alles gelijk geworden. De Bijbel is, om zo te zeggen, ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Christus die zonder zonde bleef. Dan is de onfeilbaarheid van Christus zelf afgeleid, hier in de Bijbel. Zoals hij ingegaan in onze verdorven menselijke natuur, zonder zonde bleef, onfeilbaar het kind van de Vader. Maar deze gehoorzaamheid heeft hij geleerd uit hetgene heeft geleden door alle diepten van de menselijke natuur buiten Gods paradijs heen gegaan. Zo was Christus onfeilbaar in de hof van Gethsemane. Vader, niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Gemeente, dan is de onfeilbaarheid van de schrift vanuit Christus verstaan. Vanuit de Christus der schriften. Vanuit het hart en de inhoud der schriften. Onfeilbaar. Dat is dan een woord dat niet begint met hard geweld. Zodat ze op je toekomen en zeggen, hier is de Bijbel. En voordat die nog geopend is, die zul je eerst accepteren als het onfeilbare woord van God. Dat was een soort wetboek met de Bijbel gaan zwaaien. Zo gaat dat niet. Dan komt het als een koude wet op je over. Dan moet je je buigen voor een boek dat je nog helemaal niet kent. Die onfeilbaarheid is als de persoon van Christus, als een levend woord vol liefde en gemeenschap. Waarachtig God en waarachtig mens, zonder zonde, onfeilbaar. En nu wordt het ook tegelijk heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Dat betekent dan tegelijk dat wij de weerstand tegen de Bijbel nu gaan ervaren. Onze vragen die we hebben, onze bedenkingen, onze kritiek. Hier hebben wij geleerd, en dat is gelukkig, dat we dat niet allemaal zomaar uitspreken, maar u weet allemaal dat het in ons hart leeft. En wat is nu die tegenspraak tegen de Bijbel eigenlijk? Dat is de menselijke weerstand, de ergernis, tegen die Christus der schriften. Onze weerstand tegen de Bijbel komt daarmee openbaar tegen de God van de Bijbel. Zoals hij zich heeft geopenbaard in het woord dat vlees werd, dat betekent, waarin gebleken is hoe al onze pogingen om vanaf de aarde naar de hemel te klimmen, in de wortel zijn afgesneden. In dit woord spreekt God tot ons mens, blijf waar ge zijt, ik kom bij u. Het woord is vlees geworden. Het geheim van het vlees geworden woord dat onder ons heeft gewoond. Zo is God in die Bijbel naar ons afgedaald. In onze taal, in onze begrippen, in ons mens zijn. Dat is het geheim van de schrift. Goddelijk en menselijk in één. Zonder zonde. Van God gezonden en gegeven in deze wereld. En zo, vanuit Christus gaat ons oog dan ook werkelijk open voor de goddelijke oorsprong van de Bijbel. Zoals de Zoon van de Vader is uitgegaan, zoals de Heilige Geest van de Vader en de Zoon is uitgestort, zo is ook, schrijft Paulus aan Timotheus, al de schrift van God ingegeven. Wat een heerlijk woord om dat te horen. Daarmee valt een last van je schouders. Dat is een bevrijding, dat is een ruimte, dat is leven. Al de schrift is van God ingegeven. Timotheus, aan wie hij dat schrijft, heeft van kinds af de heilige schriften geweten. Dat was toen het Oude Testament. En die schriften konden hem wijsmaken tot zaligheid. Al de schrift van God ingegeven. Uit deze tekst komt via de Latijnse vertaling van het Grieks ons woord inspiratie. De schrift is geïnspireerd. Maar ik wil u ook zeggen wat er eigenlijk staat in de grondtekst in het Grieks. Er staat theopneustos. En dat betekent, de schrift is van God doorwaaid. De schrift is als een hof, een tuin van God doorwaaid. De wind des geestes waait hier. Met de levensadem van de Vader en de Zoon. Door de adem Gods voortgebracht. Daar is de bron, de oorsprong. En nu is het stil in ons leven. Wind stil, om zo te zeggen, buiten het paradijs. Geen zuchtje wind om ons heen. Geen levensadem die we zelf kunnen voortbrengen, zodat we voor God kunnen leven en blijven leven. En nu in die stilte buiten het paradijs, daar begint het ergens te waaien, te leven, te ademen. In de doodse stilte van deze schepping, weggezonken in de duisternis van de val in het paradijs. Onder een drukkende hemel, stil en doods. Als er geroepen wordt vanuit de diepte, o God, waar zijt gij? Zoals het volk Israël geroepen heeft in de gaskamers van Auschwitz. Zoals de mensheid roept in onze tijd, in dit laatste der dagen. De ouderen en de jongen, de kinderen, de zwakken en de verdrukten, de ontrechten en de armen. Onder een drukkende hemel, stil en doods, aan verderf en dood onderworpen. Waar begint het te waaien? Dat de lucht opklaart, het leven. We zien het rond de heuvel Golgotha, onder een gesloten hemel, de 3 uren duisternis. De windstilte voor het losbreken van de donder en bliksem van de toorn Gods. Waar begint het nu te waaien, te leven en te ademen? Het is hier, het is in dit woord, het vlees geworden woord, gekruisigd. En daar waait het, klinkt het omhoog naar de hemel. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, mijn levensadem. En zie, zo gaat het kind slapen en zegt het avondgebed op. En zie en hoor. In de hof van Gethsemane, in de hof van Jozef van Arimathea, in de vroege paasmorgen. Dan is daar de geest die de hof doorwaait met het leven uit het open graf. En dan zien we door het open graf heen, door de wonden van het Lam Gods heen, tot in het Vaderhart Gods, tot het begin. En dan zitten we neer op de afgewentelde steen, bij het teken van onze dood en ons verderf. En dan prijzen wij de eeuwige God om zijn onuitsprekelijke genade. Dat hij tot ons is gekomen. En dan zien we door het open graf heen, in de beginnen, zien we terug. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. Het eeuwig begin in het Vaderhart Gods. En dan buigen we ons voor deze God. We horen zijn woord. We horen het met eerbied. Al de schrift is van God ingegeven. Hierin heeft de Vader voor ons zijn hart uitgeschreven. Mens, wat wilt ge nog meer? Zoals in de Zoon de Vader zijn hart uitsprak. God en mens in één. Het leven van de Schrift is het leven van de Vader, in de Zoon, door de Geest. Ja, en daarbij zijn mensen gebruikt. Schrijvers, hoe zijn ze in dienst genomen? Ieder op een andere wijze. Allen geïnspireerd door deze Geest, de wind in de zeilen. Aangedreven en bestuurd. Soms, dan moesten ze het woord van God zelfs opeten. Zoals Ezechiël of Johannes op Patmos. Zo ging het in hen in, als eten en drinken. Soms waren ze als muziekinstrumenten, een trompet of een fluit. En dan blies de Geest in hen. En dan brachten zij muziek voort, de lofpsalmen, de liederen Gods, waarin de levensadem des Geestes blies. En dan klonk die toon goddelijk en tegelijk door de mens heen, maar volmaakt, zoals Christus zonder zonde bleef. Hoor, al de Schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goede werk volmaakt toegerust. Wanneer wij zo de Schrift, zo vanuit Christus, vanuit de drie enige God mogen verstaan, dan vervolgens hebben wij goed in ons op te nemen dat de Schrift heilig en goddelijk is, maar niet op dezelfde wijze als Christus, het woord Gods, heilig en goddelijk is. Dat kunt u hieraan zien, dat wij nooit voor de Bijbel knielen. Wel voor Christus, maar wij knielen niet voor de Bijbel zelf. Daar ziet u dat verschil aan. De Bijbel is het gewaad waarin Christus tot ons komt, maar dat gewaad is niet de persoon zelf. Wij noemen de Bijbel de Heilige Schrift. Maar in het Latijn is voor het woord heilig hier een ander woord gebruikt dan het woord dat de heiligheid van God zelf aangeeft, van Christus en van de Geest. De Schrift is niet heilig zoals God heilig is. God is heilig in zichzelf. En dan staat er in het Latijn sanctus, Jesaja 6. Het sanctus, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zo is de Bijbel niet heilig in zichzelf. Dan staat niet het woord sanctus in het Latijn, maar sacra. Sacra scriptura, dat betekent niet heilig in zichzelf, maar afgezonderd, gewijd. Toegewijd aan de dienst van God. Toegewijd aan de openbaring Gods, daartoe in dienst genomen. En dit verschil kunnen we dus duidelijk maken hierin, dat we voor de heiligheid Gods knielen, maar voor de heiligheid van de Schrift niet op onze knieën gaan. Wij aanbidden de Bijbel niet. Wel voor de heilige God en voor God de Zoon, het woord van God. Voor de Bijbel knielen wij niet, die aanbidden wij niet. Wij buigen ons in eerbied om in de Schrift Gods eigen levende stem te horen. Calvijn gebruikt het beeld van een spiegel. De Schrift is als een spiegel. In plaats van de zaak zelf te hebben, zegt Calvijn, zijn we met het woord tevreden. Zijn we met het woord tevreden? Zijn we echt tevreden mensen? Omdat we het woord van God hebben? Zijn we daarin echt gelukkig en tevreden? Zeggen we, nu hebben we alles van God wat ik kan geven. Nu verlang ik ook niets meer daarbuiten. Ten diepste helemaal niets meer om te weten. Ik ben met het woord tevreden. Niet rechtstreeks, maar die spiegel. Zo is de Bijbel heilig, afgezonderd, uniek. Het heilig woord van onze God. Uniek, omdat niet één kind zal zeggen, ik heb de Bijbel uit. Daaraan kun je het ook zien. altijd een mensenleven lang nieuw. En dat de schrift van God is ingegeven, betekent, gemeente, niet dat alles wat ooit uit God is voortgekomen in de Bijbel is opgeschreven. Ook dat is nodig te weten. Ook daarin is de levende God groter dan de Bijbel. Wij hebben, staat er, genoeg ontvangen tot zijn eer en onze zaligheid. God heeft voor ons zijn hart uitgeschreven en dat mag ons genoeg zijn. Het is natuurlijk een ongelukkig leven dat je leidt als je de Bijbel hebt ontvangen en zo ongeveer je hele leven doorbrengt met dingen aan God te vragen die er nu net niet in staan. Dus eigenlijk aan die meer dan 1000 bladzijden niet genoeg hebben. En dat is daarom zo ongelukkig, omdat we veel beter kunnen weten. Al die vragen van wat zo daarmee bedoeld zijn en waarom staat dat er niet in, laten we daar afstand van doen. Laten we gelukkig en tevreden mensen zijn dat we genoeg van God hebben ontvangen. Maar er is meer. God is hier niet in opgesloten. God kan niet in deze woorden besloten worden, net zo min als de goddelijke natuur van Christus in de menselijke besloten kan worden. De Heilige Schrift is Gods woord. Maar tegelijk is het ook waar dat Gods woord groter is en meer is dan de Schrift. Dat zegt ons bijvoorbeeld Johannes aan het einde van zijn evangelie. Dan zegt hij over Christus, en er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Dus lang niet alles wat Jezus gezegd heeft, is opgeschreven. En daar zien we de grootheid van God, overvloeiende. Met deze 66 boeken was het vol en genoeg. Maar God zelf is groter, oneindig groter. Met 66 boeken was de maat vol, van Genesis tot en met Openbaring. Het woord God zelf is en blijft overvloeiende. En dat zegt ons tenslotte. In de Bijbel hebben wij ontvangen het woord Gods, dat niet eenmaal, eeuwen geleden, door God een keer is ingegeven, en dat nu als het ware versteend is als gestolde lava. Nee, hier klinkt het blijvend geïnspireerde woord Gods. De levende stem van God. En dat is het geheim. En daarvan mag ik ook getuigen dat het mijn levensgeheim is, persoonlijk en als dienaar van dit woord. Dat onuitsprekelijk geheim, dat als het woord je roept om daarvoor te buigen in eerbied voor de God die daarin spreekt. Als het woord ons roept om het voor te bereiden met oog op de zondag. En als alles menselijk is en dicht is, gesloten. Dat het woord zelf van binnenuit als het ware begint te waaien door de geest. Die de woorden levend maakt. Dat is het onuitroeibaar geheimenis en de kracht van het woord Gods. Het is van de Heilige Geest. En daar zullen we in de volgende artikelen nog veel meer van horen. Nu deze vraag. Is het ons nu genoeg? Werkelijk genoeg? Hebben wij genoeg aan het geschreven woord van God? Van Genesis tot en met Openbaring? Geen behoefte aan opmerkelijke ervaringen? Geen behoefte aan wondere gezichten in de lucht? Geen behoefte aan buitengewone dromen in de nacht? Geen behoefte aan uitzonderlijke visioenen waarbij de mens in het middelpunt komt te staan. Maar de eenvoudige levende dienstknechtsgestalte van het geschreven woord van God. Dit, jongens en meisjes, is nog altijd het geheim. Ook voor jullie opnieuw. Biddende handen, rustend boven de Bijbel. Heer, ai, maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. Dan is de ziel wachtend en luisterend. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dan spreekt God in de stilte, als het zachte suizen in de lenteavond, als de geest met Christus komt en de hof doorwaait. En wanneer de geest de schrift worden doorwaait, de woorden van binnenuit levend maakt, en ze zo door het oor heen het hart binnendraagt, dan zijn mij Gods wegen bekend, van Genesis tot Openbaring, van begin tot het einde, Gods wegen voor mijn lichaam en voor mijn ziel, Gods wegen voor mijn leven en ook voor mijn sterven, de weg van God, het woord van de Vader, de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem, gemeente, de Christus der Schriften. Amen. Zingen wij deze psalm, het tweede vers, het gebed uit psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Laat ons samen danken en bidden. Groot en heilig God, o, als wij uw woord niet in ons midden hadden, dan bestonden wij niet, dan leefden wij niet, konden wij geen stap verzetten. Wij danken u in ootmoedige verwondering om dit Gods geschenk van de hemel, dat gij uw hart voor ons hebt uitgeschreven, en dat wij deze woorden mogen ontvangen, gesproken en levend als ze zijn door uw Heilige Geest. Dat hebt gij ook deze zondag willen doen, en daarom is deze zondag een bijzondere dag, dat gij gesproken hebt tot de gemeente, en dat de woorden van uw hart zullen naklinken in onze oren de volgende 6 dagen. En dat we uit de kracht van het woord zullen leven op de plaats waar u ons roept in deze wereld. Nu bidden wij u in ons gebed ook persoonlijk, of gij met uw Heilige Geest in onze harten wilt wonen, zodat uw woorden levend zijn en dat we daarin ook genoeg hebben, en dat we het geheim van de schrift mogen verstaan, het geheim van het woord, Christus uw Zoon, waarachtig God en waarachtig mens. Altijd als we dit horen, Heere, dan komen wij in ootmoed, in beving tot u. Het is zo groot, zo ontzagwekkend. Doe ons uw naam vrezen. En doe ons de eerbied tot uw heilig woord in het diepst van ons hart dragen. Ouders en kinderen, jonge mensen die het leven voor zich zien, oude mensen in de avond van het leven, dat voor ons allen uw woord de lamp is, voor onze voet het licht op ons pad. Wij bidden u voor de lichtglans van dit woord, ook tot in de diepst gelegen plaatsen in ons midden. Wij bidden u voor allen die in nood zijn in de gemeente, die geestelijk in donkerheid leven, in uitzichtsloosheid, in ongeloof, misschien zelfs verbittering en ergernis. Wij bidden u voor hen allen, of gij door uw woord een hart wilt vervullen. Wij bidden u voor allen die ziek zijn en eenzaam. Vanmiddag bidden we u ook voor de familie. U hebt hun dochtertje wonderlijk gespaard. En dan danken wij u daar samen voor. Maar bidden u ook voor het jonge leven. Dan staan we allen stil bij die ondeelbare seconde waarin het door ons heen gaat wat het mensenleven is. Wilt u geven dat zo ook ons ouder hart hierdoor dichter naar u wordt heen gedreven en wij allen als ouders onze kinderen als een nieuw godsgeschenk uit uw hand hebben ontvangen, opdat dit alles ons des te meer vasthecht aan uw woord om daarin het leven te zoeken. Heere, wilt u zijn in de gemeente, ook in de blijdschap en de vreugde, dat we dit in het teken van de dankbaarheid om Christus wil ontvangen, al het goeds en de overvloed van ons dagelijks leven. Wilt u ons in de komende dagen ieder persoonlijk zo zegenen, dat wij de glans van Christus door ons heen weten schijnen naar onze naasten toe, het licht der wereld. Doe ons verwachten de wederkomst van Christus op de wolken en doe ons in afwachting van hem leven in deze wereld uit de kracht van het geschonken geloof. Laat dan, o groot en eeuwig God, uw geschreven woord ons levensboek mogen zijn, nu en alle dagen en in het uur van onze dood, zodat we daarop neerzinken in leven en in sterven, met lichaam en ziel, zonder houvast in onszelf, op het fundament van uw eigen woord. Dan hebt gij gezworen dat geen schepsel door dit fundament zal heenzinken. Maak in uw woord onze gang en onze treden vast, opdat de lof terugkeren tot u, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nu zingen wij gemeente uit Psalm 33 over het woord van God. Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. Geen ding geschiedt er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heeren mond. Het vijfde en zesde vers uit Psalm 33. Gemeente, gaat nu heen naar uw huizen in vrede. Ontvang allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.